Goedemorgen broers en zussen. Goedemorgen Nazrim. Dat is een Hebreeuws woord. Dat spreken de Joden uit als ze christenen gaan begroeten. Nazrim. Ik zal er straks wat over zeggen. Mijn naam, voor degenen die me niet kennen, is Jan Postumus. Woonachtig in Franeker. En ik ben bestuurslid ook van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem Afdeling Nederland. En ik heb daarachter een aantal magazines neergelegd. En die mag je straks meenemen. Maar daar staat ook een bewijs in van datgene wat we een tijdje terug hebben gedaan. Jullie weten allemaal dat er in natuurlijk Amsterdam het nodige is gebeurd op 8 november. Of was het 8 oktober? 8 november, hè? Ja. Dat Joden zijn opgejaagd, vervolgd. En als ambassade hadden we zoiets van, wij willen een statement maken. En dat hebben we gedaan. We hebben een statement gemaakt als afdeling van de Internationale Christelijke Ambassade. En we hebben een handtekeningenlijst met dat statement hebben we gestuurd naar mensen die bidden voor Israël. En dat is uitgespreid over Nederland. En we hebben in dat statement een belofte gedaan dat we de handtekeningen die we binnen zouden krijgen zouden gaan uitreiken aan de koning, Willem-Alexander, aan premier Schoof en aan de Israëlische ambassadeur. En die belofte hebben we ingelost. Jullie hebben volgens mij hier ook handtekeningen gezet. Ik kan me herinneren dat ik die lijst hier ook heb neergelegd. En op 21 oktober, zijn Jacob Keesteren en ik zijn naar Den Haag geweest met een vijftal pakketten met 15.000 handtekeningen in de auto naar Den Haag. En wij waren ook min of meer, dat was heel bijzonder, ook uitgenodigd via oprabijn Jacobs van Nederland. Die Jacob Keestra in Zwolle ontmoette. En die zei van, wat goed dat jullie dat statement hebben gemaakt. En het is hartstikke mooi. Jullie willen dat ook uitreiken aan de koning. En ik zit op die en die datum, zit ik bij de koning. Ik ben uitgenodigd. En hij zei, jullie krijgen 5 minuten van mijn tijd om die handtekeningen over te dragen. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. En we hadden al zoiets van, nou, eerst zien en dan geloven. Hè. Nou, op de donderdagmorgen ben ik hier in alle vroegte weggereden uit Franeker. Ik heb Jacob opgehaald. En ik kom bij Jacob en hij zegt van, nou, ik heb net een telefoontje gehad van de opperrabijn. En ja, die had nog contact gehad met het kabinet van de koning. En nou, de koning of het kabinet had gezegd van, ja, hallo, we hebben een afspraak met opperrabijn Jacobs. En daar willen wij eigenlijk geen andere mensen bij. Nou, dat kan ik me dan ook wel voorstellen. Je breekt toch een beetje in. Maar hij zei, de oprabijn, hij zei van, als jullie nu rond een uur of 11:30 in Den Haag zijn bij het paleis, en je meldt je daar bij de marechaussee, en die melden dat uiteraard bij het kabinet, dan weet ik van jullie komen, en dan reik ik die handtekeningen wel uit. Nou, dus wij om 11:00, 10:45 bij het paleis. En wij hebben ons gemeld en het werd binnengebracht. Wij mochten natuurlijk niet naar binnen. Binnengebracht bij de koning. En wij kregen een paar weken terug kregen wij een brief van het kabinet van de koning dat de handtekeningen in dank zijn ontvangen. Nou, datzelfde gold voor premier Schoof. Daar kregen we ook een brief van. En toen zijn we, vervolgens zijn we naar de Israëlische ambassade geweest. En dan werden we hartelijk ontvangen door de plaatsvervangend ambassadeur. Want de ambassadeur zelf zat op dat moment in Israël. En dat was eigenlijk op een cruciaal moment dat wij daar waren. En ook eigenlijk gelijktijdig vanuit Jeruzalem het bericht kwam dat het internationale strafhof in Den Haag, die had een arrestatiebevel, ik zei vrijdag uitgevaardigd, maar dat mocht ik niet zeggen, want dat was het niet. Er was een arrestatiebevel gekomen om Netanyahu te arresteren als hij voet aan land zet in landen, waaronder ook Nederland. En het was op dat moment was het paniek, maar het was een en al hectiek. En in die hectiek had toch de plaatsvervangend ambassadeur had tijd voor ons. En hij zei van, oh, wat ben ik blij verrast. Dat na dit bericht vanuit Jeruzalem 15.000 mensen een handtekening hebben gezet, gelovigen vanuit Nederland, die achter ons staan. Nou, dat vonden wij heel bijzonder. Dus het bewijs, dat ligt daar en jullie mogen straks dat meenemen. Nou, prachtig samenkomen al vanochtend waar al het nodige is gebeurd. Ook zal ik het vanochtend hebben over emoties. En jullie misschien afvragen van, ha, wat zal dat nou? Emoties zijn niet weg te denken, ook in de samenleving, in ons leven, ook in de gemeente niet. Ook zo'n bericht van vanochtend even toch roept emoties op. Nou, wat het thema van vanochtend is Israël licht voor de volkeren. En nou, dat antwoord dat zou heel kort krachtig kunnen zijn. En dat is ja, Israël is licht voor de volkeren. Nou, wat ik probeer uit te leggen steeds is dat ik in mijn boodschappen probeer ook connectie te maken met de feesttijden die de Heer heeft bevolen. En de feesttijden des Heren, die vind je in Leviticus. Leviticus hoofdstuk 23. Daar, ja, dat hoef je nu. Ik zal een aantal teksten ook vanmorgen noemen. En dat is ook goed om die mee te nemen. Om die in deze dagen van mogelijkerwijs vakantie, van school en van je werk. Dat je daar thuis eens mee aan de slag gaat. In Leviticus 23 staan de feesttijden des Heren. Nou, ik noem het Gods feestkalender. Nou staan daar eigenlijk, als je dat leest, daar ga ik niet te diep op in uiteraard, staan de feesten die wij in december vieren en die ook het Joodse volk viert, staat het kerstfeest daar niet tussen. Hoe verdrietig misschien ook de boodschap zal zijn, maar het kerstfeest kom je daar niet in tegen. En de Joden vieren ook in december een feest. En we weten allemaal toch dat het Chanukka-feest is. Het Chanukka-feest. En daar ga ik het over hebben. Ondanks het feit dat we natuurlijk ook stilstaan bij de geboorte van Yeshua. Ik vond het ook heel bijzonder dat in de liederen vanochtend, en ik ben jullie heel dankbaar, dat daar al eigenlijk de preek in tot uiting kwam. Licht voor de volkeren, Yeshua werd genoemd. Yeshua, de Joodse Messias, is gekomen als het licht van de wereld. Jezus zegt ook, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft, zal niet in de duisternis wandelen. Nou, maar waar ik mijn oog op richt, is de eerste wederkomst is geweest. Jij haalde dat zo pas al aan in je voordienst. Ik richt mijn oog op de wederkomst van Yeshua. Nou, het Chanukka-feest staat ook niet in dat rijtje als je Leviticus 23 leest. Maar het staat wel in de Bijbel. En dat feest is er aan toegevoegd. En dan zul je misschien afvragen van, ja, hallo, hoezo? Nou, dat is er in latere tijden aan toegevoegd. En als je, ik ga even in vogelvlucht door het evangelie van Johannes. En als je het evangelie van Johannes leest, dan zie je dat op een gegeven moment, en dat zien we in Johannes 7, dat Jezus het loofhuttenfeest viert. Nou, dat is een feest van 7-8 dagen. Jezus gaat incognito eigenlijk, naar dat feest toe. Hij is Jood. Dus hij viert ook de Joodse feesten. Dat is hem van kindsbeen af, is hem dat aangeleerd. Hij gaat incognito en op een gegeven moment spreekt Jezus tijdens dat feest die belangrijke woorden op het tempelplein bij de waterceremonie. Zegt Jezus, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken het water des levens om niet. Nou, dat is tijdens dat loofhuttenfeest. En dat vind je in Johannes hoofdstuk 7. Nou, als je dan van hoofdstuk 7 naar hoofdstuk 8 gaat en vervolgens op een gegeven moment in hoofdstuk 10... In hoofdstuk 10, dat gedeelte wil ik toch even benoemen. Daar staat het feest, het staat er bij mij boven, hoofdstuk 10, vers 22, staat boven. Het feest van de tempelvernieuwing. En dat is het Chanukka-feest. Dat is het Chanukka-feest. En daar staat dan in vers 22... Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Feest van de tempelvernieuwing. Ik kom daar zo op terug in mijn boodschap. Maar ook even een korte terugblik van wat er in de afgelopen weken weer is gebeurd. Dat probeer ik ook dagelijks te volgen. Het hele Midden-Oosten, zo pas werd 7 oktober al aangereikt, 7 oktober 23. Het hele Midden-Oosten is op zijn kop gezet. Toch? En we hebben afgelopen vrijdag ook in een interkerkelijke gebedsbeweging samenkomst in Leeuwarden hebben we God gedankt voor de wonderen die hij gedaan heeft. Ook in het afgelopen jaar. Ook ten aanzien van het volk Israël. En dat zien ze. Dat merken ze. En dat is er. Wat is er gebeurd? Na 7 oktober 23. De aanval van Hamas op Israël. Voor een groot gedeelte is Hamas uitgeschakeld. Hezbollah, die in het noorden begon, is op een gegeven moment voor een groot gedeelte defensietechnisch uitgeschakeld. Binnen no time hebben we gezien dat in het land Syrië als het ware verlost is van het regime van Assad. En we zien ook in Jordanië dat vanuit Jordanië eigenlijk ook Israël min of meer aan de grens met Israël wordt bestookt. Nou, Egypte is ook een partij in het hele gebeuren, maar het hele Midden-Oosten, de volkeren rondom Israël, zijn behoorlijk in beweging. Toch? Nou, sommigen vroegen mij ook vorige week van, wat denk je, wat gaat er gebeuren in Syrië? Nou, ik weet het niet wat er gebeurt met ook nu de leiders die zijn aangesteld. Eerlijk gezegd, ik vertrouw ze niet. De leiders van, Al-Qaeda, ISIS, mannen die zich opwerpen als leiders. Nu een westers pakje aandoen en proberen goodwill te kweken bij Amerika en bij Europa. Een van de leiders die heeft op een gegeven moment vanuit ook de ideologie van de islam gezegd van, een van die lui die stond in Damascus in een moskee en hij zei van, Dit is Damascus, maar we gaan op naar Jeruzalem. Turkije vertrouw ik ook niet, met Erdogan, die ook gezegd heeft, Jeruzalem is van ons. Lieve mensen, het zal in het einde van de dagen waarin we leven, zal het uiteindelijk gaan om Jeruzalem en Israël. Nou, dat is een beetje van wat er gebeurt, maar waar mijn gedachten ook vandaag, en ik hoop ook die van jullie naar uitgaan, dat zijn nog steeds de gijzelaars die vastzitten. En onze gebeden en mijn gebed is ook dat in deze tijd van Chanukka, waarin een wonder werd gericht, het wonder van de olie, zoals dat wordt genoemd, dat we ook in deze dagen waarin we leven een godswonder mogen zien dat de gijzelaars worden bevrijd. Israël ligt voor de volkeren. Ik wil dat benaderen vanuit het boek Genesis vanochtend. En ik wil vanochtend toch ook wat ingaan op de verschillende broedertwisten. We belichten vaak, heel vaak, de kant van Israël. Maar ik wil vanochtend ook de andere kant belichten. De volkeren rondom en de volkeren wereldwijd. En uiteindelijk wil ik dan ook straks eindigen met, ook in dit verband, met het verhaal en de ontmoeting van Jozef met zijn broers. En dat is profetisch. Tijdens het Chanukka-feest, en tijdens elk feest, lezen ze in de Joodse synagoges, lezen ze boeken. En tijdens het Chanukka-feest lezen ze het verhaal van Jozef en de ontmoeting met zijn broers. En dat is profetisch, zullen we gaan ontdekken. Israël als licht voor de volkeren komt voort. En dat gaan we even opzoeken. Ik zal een aantal teksten noemen. En ook benoemen. En ook voor jezelf misschien om mee te nemen, op te schrijven. En mij ook te volgen van datgene wat ik vanuit het woord probeer aan te reiken. Maar die zegen van het licht komt voort uit de roeping van Abraham, Genesis 12. En dat lees ik toch even, ik heb het hier vaker aangekondigd, maar daar ligt de oorsprong ook voor het ontstaan van Gods volk. En in Genesis hoofdstuk 12 vanaf vers 1 zegt de Heere: De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Even tot zover. Amen, zeg ik dan. In u zullen alle volkeren gezegend worden, mits ze erkennen dat Yeshua de Messias is, de verlosser en de redder van de wereld. En in Genesis 18, dat ga ik niet helemaal lezen, maar in Genesis 18 lezen we dat God niets verbergt voor Abraham. En daar staat dan vervolgens, dat staat in Genesis 18, zijn zonen en zijn huis zouden hem de weg des Heren bewaren door recht en gerechtigheid. Heel belangrijk. Recht en gerechtigheid, daar ligt de zegen in. De zegen ligt in het doen van recht en gerechtigheid. Nou, ik heb dat vers niet zo paraat, maar dat staat in Genesis 18. Recht en gerechtigheid is ook vandaag de dag belangrijk voor de rechters in de wereld. En mijn gebed is dat ook de rechters van het strafhof in Den Haag recht en gerechtigheid spreken overeenkomstig van wat God in zijn woorden heeft neergelegd. Nou, alle volkeren, en dat staat in Jesaja 2 vers 2 en 3, alle volkeren zullen in het laatste der dagen naar Jeruzalem optrekken opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en zijn paden zouden bewandelen. Jesaja 2, hoofdstuk 2, vers 2 en 3. Paulus, Joodse apostel, apostel van de heidenen, die vanuit Jeruzalem de wereld introk, op zijn zendingsreizen, de gemeentes stichtte in Europa. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 3 dat alle mensen tekortschieten. Alle mensen. Jij en ik en iedereen. En het voorrecht van Gods volk, naast het feit dat wij dankzij het volk van God zijn woord hebben ontvangen, zijn zoon Yeshua hebben ontvangen, de Heilige Geest hebben ontvangen. Nou, is dat niet geweldig? En ik zou, lieve mensen, willen dat we dat eens wat meer gaan realiseren. Wat wij dankzij Gods volk hebben ontvangen. Zeg je? Democratie. Hele hoop techniek komt vanuit Israël vandaan. Maar het belangrijkste is dat het voorrecht en de uitverkiezing van Israël, kom ik zo op, dat is dat God in de eerste plaats hun de woorden Gods heeft toevertrouwd. Dat is heel bijzonder. God heeft het Joodse volk zijn woord toevertrouwd. En dat is nog steeds zo. En het is in en in triest dat kerken in het verleden dat hebben vervangen. En dat noemen we met een mooi woord de vervangingstheologie. We zijn wat dat betreft ver, ver afgedwaald binnen ook de kerken van Nederland. En eigenlijk die wortel van de vervangingstheologie, die woekert nog steeds. En ik denk wel eens, het is soms onkruid. We hebben een tuin voor en ik haal regelmatig daar het onkruid uit. Nou, en dan denk ik van, goh, het is weer een paar weken hartstikke mooi. En na verloop van tijd komt dat weer boven. Nou, dat is ook met de vervangingstheologie. Daar moeten we van verlost worden. En we moeten ons opnieuw bekeren tot het woord van de Almachtige. Nou, de kerk heeft die vervangingstheologie toegepast. En dat is funest. En mijn oproep ook vandaag, de dag aan kerken en gemeentes, is dat we weer terug moeten naar de Joodse wortels van ons geloof. Nou, het boek Genesis, ik heb het al gezegd, dat zou je in deze periode van kerst en van vrije dagen, vrije uren, eens moeten lezen. Want ik wil nogmaals stilstaan bij de broedertwisten. Nou, en de eerste broedertwist, dat was bij, Kain en Abel. Ook even weer even de mindset, hè? Een beetje studie, geschiedenis. Dat was Kain en Abel. En na de zondeval komt dat in de wereld. Dood, verderf, ziekte, zonde, jaloersheid, haat en zelfs doodslag, moord. Kain vermoord Abel. En het ging om het offer. Het ging om een offer. Nou, dat is moord en doodslag. Tweede broedertwist. Dat is bij Ismaël en Isaac. En daarbij heb ik eigenlijk als motto. De oudste, Ismaël, zal de jongste dienen. Hè? Ja, de oudste zal de jongste dienen. Derde broedertwist die ik tegenkom en waar ik even bij stil wil staan, is de broedertwist in het gezin van Esau en Jacob. Opnieuw, de oudste zal de jongste dienen. Nou, en dan tot slot zien we ook bij Jozef en zijn broers het nodige in de familie, toch? Ik heb me daar uiteraard eens in verdiept. Ik heb dat gelezen en dat tot mij genomen. En eigenlijk kwam ik tot een drietal punten. En het eerste punt is eigenlijk, wat ik wil noemen is, qua invalshoek, de eerste is, de gevoelens, ik heb me proberen, heel moeilijk hoor, om dat te doen, ik heb me geprobeerd in te leven in de gevoelens en de emoties van de vaders. En dan met name vader Abraham en ook vader Isaac. Ik heb me geprobeerd om mij dat eens te beseffen van wat dat doet, wat dat gedaan heeft. Abraham, die op een gegeven moment Sarah als vrouw genomen heeft, onvruchtbaar blijft. En dan komt er een voorstel van Sarai, die zegt van, ik ben onvruchtbaar. Neem Hagar. Nou, dan komt Hagar, die komt bij Abraham en Ismaël wordt geboren. Ismaël, de oudste. Nou, je ziet bij Sarah op een gegeven moment dat die bezoek krijgt. Abraham krijgt bezoek, Isaac krijgt bezoek en aan Sarah wordt ook gezegd van, ook jij zult een zoon baren. Nou, menselijkerwijs bijna onmogelijk of onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En Sarah die baart Isaac en Isaac die ontvangt de belofte en de zegen. Nou, dan zie je op een gegeven moment dat Abraham zijn eerstgeboren zoon Ismaël lief heeft. Sarah die op een gegeven moment Isaac lief heeft. En daar ontstaat iets dat op een gegeven moment op bevel van Sarah, Abraham, Hagar en Ismaël wegstuurt. De woestijn in. Nou, dan komen ze bij een put. En dat bevel en dat wegsturen van Hagar en Ismaël kun je lezen in Genesis 21. En dit heeft Abraham diep en diep geraakt in zijn emotie. Nou, het verhaal van Esau en Jacob is eigenlijk vergelijkbaar. Genesis 25 kun je dat lezen. Isaac, die heeft Esau lief. En Rebecca, die heeft Jacob lief. En opnieuw ontstaat er een gigantische spanning in het gezin. Nou, moet je eens voorstellen, in je eigen gezin, in je eigen familie, hoe het is als je in een gezin opgroeit en je hebt daar kinderen, de oudste, de jongste. Nou, ik had een oudere zus en een jongere broer, ik was de middelste. En eigenlijk, toen ik hiermee bezig was en daarover nadacht en dat dus toepaste op mijn opvoeding en mijn gezin. Ik groeide op in de buurt hier. Ik had een paken en die heette Jan en ik werd geboren en ik werd vernoemd naar paken. En mijn zus die was ouder en het gekke was, als we op schoolreisje gingen en we kregen dan vaak wat geld mee. Ik kreeg meer geld mee dan mijn zus. Nou, dat doet wat met je. Ja, met mij was het een en al vreugde. Maar mijn zus, die was spisnijdig. En tot vervelend en verdrietig en weet ik wat allemaal. En het bracht ook spanning tussen mijn ouders. Nou, dus je ziet de emoties die gieren dan wat dat betreft, gieren door je keel. En zo was dat ook in die gezinnen bij Abraham en bij Isaac. En eigenlijk zie je, dat vond ik ook zo bijzonder, Isaac die is natuurlijk opgegroeid en die heeft dat in zijn gezin ook gezien, die spanning tussen de broers. En eigenlijk maakt hij datzelfde mee in zijn gezin. Nou, dat is de eerste invalshoek. De tweede invalshoek die ik wil benoemen is van, als je dit zo leest en dat op je laat inwerken, wat doet dat met je? Hoe word je aangesproken in deze verhalen? Trek je partij voor de een of de ander? Of voor beide? Hoe ga je daarmee om? Waar gaat je sympathie naar uit? Gaat je sympathie uit naar Sara of Hagar? Je ziet dat een Ismaël en Hagar die samen gaan ook lijden en hebben verdriet. Genesis 21. De tekst en datgene wat er gebeurt in zo'n verhaal kan je meenemen. Het bijzondere is dat je bij het offer van Isaac, in Genesis 22, zie je en lees je geen emotie. Geen emotie. Daarnaast zie je ook in het verhaal van Esau en Jacob heel veel emotie. Als je bij Jacob en Esau dat tot je laat doordringen, het bedriegen van Jacob, het ontnemen eigenlijk van de zegen die Jacob afpakt van Esau, van zijn bijna blinde vader, bedrog. En daarnaast ook zie je jaloersheid, heel duidelijk naar voren komen. Maar ook haat. Haat. Onderling. Tussen de broeders. Onderlinge haat. En ook angst voor Stel je voor dat we elkaar ooit weer eens zouden ontmoeten. En het derde punt qua invalshoek is van, hoe komen deze verhalen tussen twee broers, waaruit twee volkeren zijn gegroeid, waar God een plan mee heeft. Nou, hoe komen die situaties, hoe komt dat tot een eind? Nou, in Genesis 25 vers 9 zien we dat Ismaël en Isaak weer bij elkaar komen. Er komt tussen die beide broers komt verzoening. Want Abraham sterft en beide broers begraven hem bij de put Lachoi Roy. Die naam kwam ik een paar keer tegen. Dat is heel bijzonder. Dat is de plek waar ook Isaak gaat wonen. En dat is ook de put waar op een gegeven moment Hagar met Ismaël in de woestijn verblijft. Nou, daar wordt Abraham begraven door beide broers. Ook ontstaat er verzoening tussen Jacob en Esau. Ook die beide broers ontmoeten elkaar en er ontstaat verzoening. En wat ook een angst bij Jacob, als hij op een gegeven moment zijn broer weer tegemoet gaat, nou dan zie je de spanning in dat verhaal, zie je oplopen. En op een gegeven moment dan komen ze tot elkaar en ze omhelzen elkaar. Er ontstaat verzoening. Lieve mensen, dat biedt hoop. En ook perspectief voor de dag van vandaag. Ook tussen beide bevolkingsgroepen. Zowel tussen Israël als de volkeren eromheen. En dat punt wil ik ook vandaag en vanochtend belichten en benaderen. En daarbij stilstaan. Het verhaal van Jozef en zijn broers, dat breng ik in relatie met, dat noemde ik al, het feit dat de Joden in deze periode dat verhaal lezen en aandachtig bestuderen. Chanukka, dat betekent inwijding. Inwijding, en dat wordt elk jaar op de 25e van de maand Kislev wordt dat gevierd. En het wordt als een wonder gevierd. Het wonder van Chanukka. En dat wonder van Chanukka herdenken we nog jaarlijks, ook in Nederland. Ook vanaf de 25e december aanstaande worden er op diverse plaatsen, wordt de Chanukia, dat is de kandelaar, wordt aangestoken, elke dag een lampje. En op 29 december aanstaande wordt er bij het Joodse monument in Leeuwarden een Chanukia lampje aangestoken. Daar ben je van harte bij uitgenodigd. Nou, de Grieken in die tijd, die hielden het land bezet. En die wilden dat de Joden zich gingen aanpassen. En die trend, die zie je door de hele geschiedenis heen. Ook daar waar Joden zijn komen wonen, werd er eigenlijk min of meer gevraagd dat ze zich moesten aanpassen bij het land, het volk waar ze woonden en ook bij de kerk waar ze toe behoorden. Ze moesten zich bekeren tot het christendom. Nou, de Grieken houden het land bezet en willen de Joden dat ze zich gaan aanpassen. En ze ontheiligden in die periode het Jodendom en offerde varkens op het altaar in de tempel. Onrein dier in de tempel. Nou, en dat was de Maccabeën een doorn in het oog. En toen ontstond er een opstand. En die hele tempel werd opnieuw hersteld, gereinigd, schoongeveegd. En ja, toen moest de kandelaar ook weer gaan branden. En ze hadden nog voor één dag hadden ze een lampje met kosherse olie. Kosherse olie. Nou, en het wonder van Chanukka was dat dat lampje, dat bleef 8 dagen branden. Het Chanukka-feest herinnert de Joden aan de geschiedenis van de ontmoeting van Jozef en zijn broers. En dat is profetisch. Nou, de geschiedenis van Jozef, ik ben bijna aan het slot, die staat beschreven in Genesis 37. En vanaf Genesis 37 tot 50 zie je daar het hele verhaal van Jozef. Bijzonder interessant om dat te lezen. In vogelvlucht. Jozef, die wordt geboren als jongste in het gezin. Nou, het is de lieveling van zijn vader. Een pop. Hè? De lieveling. Hij krijgt een prachtig mooi kleed. En oh, dat doet wat met die andere broers. Ze zijn verschrikkelijk jaloers. En er ontstaat in dat gezin een stuk spanning en weet ik wat allemaal. Nou, en Jozef die moet op een gegeven moment moet naar zijn broers toe. Je kent het verhaal. Hij wordt in een put gegooid. Zijn kleed, zijn mantel die hij van zijn vader gekregen heeft, die wordt verscheurd. Die wordt met bloed besmeurd. En hij wordt verkocht. Hij wordt verkocht aan een karavaan die hem meeneemt naar Egypte. Hij komt aan het hof. En daar gebeuren geweldige dingen met Jozef. Jozef die wordt op een gegeven moment onderkoning. Onder het gezag van de farao. En Jozef die kreeg van de farao een belangrijke titel. En die titel, die staat in Genesis 41, vers 45. Jozef had de titel Safenat Paneach. En dat betekende redder der wereld. Jozef kreeg de titel redder der wereld. Dat duidt op Messiaans. Jozef is een afspiegeling van Yeshua. Genesis 41 vers 45. En het sterven van Jozef als redder van de wereld opende de deur naar de uiteindelijke exodus uit het land Egypte. De uitredding, de redding, de verlossing uit de slavernij en de aanneming en de brenging naar het land Israël. Jozef, als je dat doorleest in de geschiedenis, Jozef die zit in Egypte en hij is machtig. Hij kan dromen uitleggen. En onder andere dat over de 7 jaar, vette jaren, mager jaren. Jozef die is ook de grootste, de grootste hamsteraar in de wereld die er ooit geweest is. Weet je dat? In de vette jaren, met de oogst, sloeg Jozef extra voorraad op, omdat hij wist, er komen ook 7 magere jaren. Dat wist hij. Dat had God hem bekendgemaakt. En dat deed mij denken, lieve mensen, aan de boodschappen die we regelmatig voor de televisie aan ons voorbij zien komen, dat wereldleiders, bijvoorbeeld vanuit Europa, onder andere Rutte, die sprak daar nog over, van lieve mensen, het wordt tijd dat je je gaat voorbereiden op mogelijk andere tijden waar misschien een oorlog uit naar voren zou komen. Dus zorg ervoor dat je dingen gaat regelen. Toen ik dat van de week tegen iemand zei, die zei als antwoord van, nou, jij bent pessimistisch, zeg. Als je nu al extra water gaat bevoorraden en weet ik wat allemaal. Nou, toen zei ik tegen hem, dat doe ik nog niet, maar het is geen pessimisme. Maar het is denk ik realisme. Het is realisme. En we zien dat Jozef, die had dat begrepen. Die had dat begrepen. Nou, het was niet alleen spannend toen in die jaren in Egypte. Maar de hele toenmalige wereld, die had er last van. Zelfs in Kanaan. Dat Jacob op een gegeven moment tegen zijn zonen zegt van, ik heb gehoord, via wat weet ik niet, maar ik heb gehoord dat er in Egypte een en al rijkdom is en dat daar hebben ze voldoende graan. Nou, dan weet je, de geschiedenis, ze sturen de mannen weg. Eén blijft, ja zeg, heel bijzonder, Benjamin blijft thuis. Benjamin is de broer van Jozef. Anderen waren halfbroers. Dus Jacob dacht van, ja, ik mis Jozef al. En als ik nu Benjamin mee stuur, dan ben ik die straks ook kwijt. Dus die blijft mooi thuis. Nou, en dan is het wel zo ongelooflijk bijzonder. Dan komt die karavaan, die mannen die komen daar in Egypte. En die komen daar voor Jozef. In zijn koninklijk, in zijn, nou, zijn gewaad van farao-achtig. Ze herkennen hem niet. Maar hij herkent hen wel. En als je het dan hebt over emoties, dan probeer ik mij in te leven in het momentum van die eerste ontmoeting. Nou, Jozef die verbijt zich, want de emoties zitten hem heel hoog. Hij wil ze wel bij wijze van spreken om de hals springen, maar hij wil iets testen. Hij gaat iets testen. Hij vermant zich en hij gaat met ze in gesprek, ze krijgen wat mee. Maar hij zegt ook eigenlijk van, ze vertellen hem het hele verhaal, die broeders, die vertellen aan de onderkoning van, nou, wat er gebeurd is met hun. En nou, één broer van de vader is inmiddels weg. Nou ja, en er is nog één thuis en dan zegt Jozef van, nou, ik wil dat jullie bij een tweede komst die jongste broer meenemen. Nou, dat gebeurt dan ook. En dan gebeurt er opnieuw iets waarvan ik denk van, oh, wauw, wat bijzonder om dat te ontdekken. Dan komen ze opnieuw en dan mogen ze mee eten met Jozef. Ze mogen mee eten met hem. En de tafel is gedekt. En de gedekte tafel, dat ging precies op volgorde van de oudste naar de jongste. Hoe bijzonder was dat? En die mannen, die kijken verbaasd van hoe is dit in godsnaam mogelijk? Nou, en dan is het ook nog zo dat de jongste, die krijgt een veel grotere portie. Waarom? Omdat Jozef eigenlijk wilde ontdekken in hoeverre is er nog een vorm van jaloersheid bij de broers. Nou, dan ontstaat er vervolgens die openbaring van de daadwerkelijke ontmoeting. En dat is heel treffend. Dat is heel treffend. Je moet je voorstellen dat in Egypte, in dat paleis van de farao, waren heel veel Egyptenaren, er waren veel mensen van buitenaf waren erbij. En dan vindt daar die ontmoeting plaats. En dan zegt Jozef, voordat ze elkaar gaan begroeten en ontmoeten, Hij stuurt eerst alle Egyptenaren weg. Die gaan de kamer uit. En dan vindt die ontmoeting plaats. Dan maakt Jozef zich bekend. En onder luid gehuil en geween, wat tot ver in de kamers van het paleis was te horen, vindt de innige ontmoeting plaats tussen Jozef en zijn broers. En zo geloof ik dat ook bij de wederkomst van Yeshua de redder en het licht van de volkeren, de redder en verlosser van jou en mijn leven, gelovigen uit de heidenen. Zo geloof ik dat bij de wederkomst van Yeshua er eigenlijk opnieuw een moment zal zijn dat alle heidengelovigen of gelovigen uit de heidenen even als het ware de kamer uitgaan. En dat eerst de ontmoeting plaatsvindt tussen Yeshua en het volk Israël. En gans Israël zal hem zien. Hoe wonderlijk is dat? Hoe wonderlijk is dat? Ik geloof dat in die ontmoeting er in eerste instantie een ontmoeting zal zijn tussen Yeshua en het volk van God. Tot slot, en dan eindig ik mee. Is Israël een licht voor de volkeren in de wereld? Het antwoord daarop is ja. Israël is het licht voor de volkeren, ook vandaag de dag. Ook vandaag de dag. Hoe vaak hebben we in de wereld ook niet bij rare natuurrampen gezien dat de Israëli's vanuit hun land naar die bewuste gebieden gaan om daar te redden. Op grond van de les uit de broedertwisten, geloof ik, dat er verzoening gaat plaatsvinden, ook in het laatste der dagen, tussen de volkeren vanuit Ismaël en vanuit Isaac. En zowel vanuit Esau als ook Jacob. De vrede en die vrede tussen die beide volkeren, waarvan ik geloof dat het gaat komen. En dat we dat zullen meemaken, hopelijk in deze dagen. Want in Jesaja hoofdstuk 19 staat een geweldige profetie die nog in vervulling moet gaan. En dat is een heerbaan die er gaat komen. En dat is een heerbaan die zal beginnen in Egypte, door Jeruzalem naar Syrië. Nou, ik geloof in die profetie. En ik geloof in dat wonder. En de verzoening, nogmaals, tussen beide volkeren is mogelijk tussen die beide landen door het offer van de komende Messias, Yeshua. En die komt en zijn voeten zullen staan op de berg der olijven. Nou, laten wij en mogen wij ook na de geboorte van Yeshua die gekomen is, uitzien naar zijn wederkomst. Ik zie er naar uit. Amen. Amen. Ik wil een gebed uitspreken. Vader, dank u wel dat we ook op deze dag, in deze uren, in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dank u voor het woord. Het woord van u, Vader, is toevertrouwd aan uw volk. De woorden Gods zijn aan het volk toevertrouwd. En dat wekt misschien jaloersheid op bij andere volkeren. En eigenlijk zien we die jaloersheid ook regelmatig aan ons voorbij komen. Er is altijd Israël die de zondeboek is. Ook in deze tijd is altijd Israël die de schuld krijgt. Heer, waarom Waarom wordt er zo weinig gesproken als er in Syrië massagraven worden gevonden? En waarom zwijgt dan de Verenigde Naties? Waarom zwijgt dan de wereld? Nou, het antwoord daarop is, omdat het geen Joden zijn. Vader, op dit moment willen we bidden voor uw volk. We willen bidden voor de volkeren rondom. En we geloven, Vader, op grond van uw woord, wat we mochten leren, ook vandaag, vanuit de broers die we de revue hebben mogen laten passeren, dat er hoop is. Hoop in de eerste plaats voor uw volk Israël. Maar ook hoop voor de volkeren rondom. En ik geloof ook voor een opwekking in de moslimlanden. Vader, ik geloof ook dat de macht van de islam verbroken zal worden in de naam van Yeshua. Vader, ik bid om bescherming voor uw volk, ook vandaag de dag. Ik bid om een wonder, om de verlossing en de bevrijding, om de redding van de gijzelaars. En in de naam van Yeshua mogen we de Hamas-strijders zeggen vanuit deze plek. Laat het volk van God gaan in de naam van Yeshua. Laat ze los. Laat ze los in Jezus' naam. En ik bid ook zo, Vader, voor de komende periode dat ze zowel in Israël als ook hier in Nederland het Chanukka-feest herdenken. Het feest van het licht. Vader, ik bid om bescherming ook in ons land, in ons volk, voor de Joodse gemeenschap. Vader, ik bid voor christenen, voor Israël, die ook regelmatig worden geconfronteerd met vreselijke dingen. Met protestacties, geweldsacties tegen het gebouw van christenen voor Israël in Nijkerk. Vader, ik bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in Leeuwarden en Friesland. En we bidden dat Chanukka gebeuren ook vanaf de 25e tot begin januari. Dat goed mag verlopen, Vader. En ik bid ook zo voor ieder van ons hier in deze ruimte, Vader. Ik bid om troost. U kent onze emoties. Vader, ik bid om rust, om vrede. Ook bid ik voor deze gemeente. Vader, ik bid om de vrede van u in de harten van mijn broers en zussen. Vader, ik bid voor de gelovigen in Franeker. Ik dank u voor de broers en zussen die er zijn. En ik bid ook, Vader, dat we boodschappers van het licht mogen zijn. Boodschappers van het licht, ook in onze omgeving. Dat we het licht van Yeshua mogen uitstralen. Dat bid ik in de machtige naam van Jezus, de Messias, de Zoon van de levende God. Amen en amen.